Ja, wat doet hij eigenlijk?
Ja,
iets met tech. Ja, iets met tech.
Welkom bij Iets met Tech, de podcast. De podcast die soms over tech gaat en soms ook niet. Met deze week antwoord op de vraag of jouw slimme Meta vervangen moet worden. Met daarbij meteen het antwoord op de vraag die je later in de podcast pas gaat horen. En ja, 2G is hetzelfde als GPRS.
Dat klopt. En ik heb het over de Teufel Rockstar Go 2 of de Rockstar Go 2 van het Duitse Teufel. Die heb ik getest. En ik heb het over de nieuwe oortjes van Bose.
Ja, en dan doen we nog een stukje prijsverhogingen van allerlei diensten. De wereld wordt alleen maar duurder. We hebben nog een tour van de week. Dus veel plezier met luisteren.
Ruud, ik vind dat jij er nog goed uitziet voor iemand die net carnaval achter de rug heeft.
Ik heb het overleefd. Ik ben weer super fit. Dus ik ga het volgend jaar nog een keer proberen.
Hey, zie je veel tech bij carnaval trouwens? Of is dat gewoon echt nog analoog?
Nee, niet heel. Er is wel een techno-car waar heel veel over te doen is in Maastricht. Die draaien dan geen carnavalsmuziek, maar echt harde techno. Ja. Waar ook veel mensen enthousiast van kunnen worden. Ja. Maar goed, daar zijn horecaondernemers weer niet blij mee. En het is dat is voornamelijk de tech die ik tegen ben gekomen met carnaval.
Goed zo. Nou, hartstikke goed.
Hey, maar jij hebt ook geen rustige week gehad. Want ik kreeg ineens een foto van jou dat jij ergens rondliep.
Ja, ik zat in de rij in Amsterdam. En ja, ik was daar tijdens de huishoudbeurs. Dus dat was vrij apart, ja.
Wat heb je daar gedaan? Wat heb je daar gezien?
Nou, hiernaast heb ik nog al 7 jaar een andere podcast. Die heet Ongedefinieerd. Gewoon een soort vriendenpodcast, zeg maar. En toen hadden we voor Gein gezegd, moeten we eens gaan kijken of de huishoudbeurs nou echt is wat altijd gezegd wordt. Hè? Gillende vrouwen, karretjes vol. Dus zijn met z'n vieren zijn we er toch eens wezen kijken. En op techgebied ben ik echt alleen een elektrisch boodschappenautootje tegengekomen. Voor de rest was het echt. Want dit jaar zou de man dan wat meer in de spotlight staan. Maar dat zijn we absoluut niet tegengekomen. Dus het was weer een aparte ervaring.
Heb je er nog goodies aan overgehouden?
Nou, nee, je moet alles kopen, man. Je moet echt alles kopen. Vroeger werd er heel veel gratis weggegeven. Maar nu koop je dus, zeg maar, ga je naar de Lidl stand. Dan geef je €2,50. Dan krijg je een boodschappentas terug waar dan voor €12 in zit of zo. Dus dat is het vooral. Dus het is veel aanbiedingen, maar niet meer weet je, dat ze gratis samplepakketjes weggeven en dergelijke. Dus dat valt heel erg tegen. Maar goed, dat heb ik ook weer overleefd. En het is best wel leuk om mee te maken, hoor. Dus het is wel een soort cultureel fenomeen, wat wel een beetje aan zijn eindje is. Maar goed, dat gezegd hebbende, Ruud, iets met tech, de podcast die vrij vaak toch over tech gaat, maar soms ook niet. Ik ga jou laten beginnen deze keer. En ik zie bij jou staan slimme meters vervangen.
Ja, dan gaan we meteen wel weer een beetje de diepte in.
Dat is dus niet erg. Dat is niet
In Nederland zijn slimme meters de afgelopen jaren uitgerold. Ze zijn zelfs verplicht geworden. En daardoor kunnen meterstanden op afstand worden uitgelezen. Onder andere, je kunt ook zelf uitlezen en dergelijke. Maar wat er nu aan de hand is dat er een aantal slimme meters, er wordt gesproken over miljoenen, over een tijdje niet meer voldoen of überhaupt niet meer werken. En de eerste slimme meters zijn redelijk wat jaren geleden geïnstalleerd. Alleen waar ze toen niet zo goed over hebben nagedacht, is dat er natuurlijk zaken gaan veranderen in de toekomst aan bijvoorbeeld het mobiele netwerk. Want veel oude slimme meters die draaien nog op het GPRS-netwerk. Dat was het allereerste internet van vroeger. Weet je, als je een G'tje op je telefoon hebt staan, dat je geen bericht kunt versturen zo traag. Nou, dat is dat internet. Dat is blijkbaar meer dan genoeg om je meterstanden door te sturen. Maar de providers hebben aangegeven dat dit netwerk in 2029 offline wordt gehaald. Dat wil dus zeggen dat er miljoenen slimme meters dan geen data meer kunnen doorgeven, omdat er gewoon geen dataverbinding meer is. Dat wil dus zeggen dat die vervangen moet gaan worden, omdat anders verdwijnt gewoon de functionaliteit van zo'n slimme meter. En voor de nieuwere modellen zijn ze daar wel mee bezig, of hebben ze dat misschien al gedaan, is dat die soort van modulair gemaakt wordt, dat ook zo'n internetmodule, wat het eigenlijk is die erin zit, apart vervangen kan worden. Dus dat als 4G en 5G er niet meer zijn, dat dan 6 en 7G ondersteund kan worden. Alleen bij die oude meters is dat dus niet het geval, waardoor die dus allemaal vervangen moeten gaan worden. En ik heb zelf even gekeken, want als jouw meter ook GPRS heeft, dan staat er ergens, staan de vier letters GPRS op jouw meter. Ik ben even gaan zoeken, bij mij was dat nog niet het geval, tenminste ik kon het niet vinden, dus ik denk dat mijn meter dan nog blijft werken na 2029. Maar als je dus zelf wilt checken of jouw meter nog blijft werken over een aantal jaren, dan moet je zoeken naar de woordjes GPRS. En als dat erop staat, dan heb je pech. Dan
heb je pech.
Moet de netbeheerder een nieuwe meter plaatsen.
En dan gaat het om de meter die zeg maar bij je waterleiding zit of bij je gasaansluiting of in je meterkast, toch?
Meestal in de meterkast inderdaad, waar stroom en gas op wordt gemeten.
Ja. Oké. Ik ga dat ook controleren, maar ik weet vrijwel zeker dat ik een nieuwere heb. Want mijn wijk was vrij laat met vervangen toen. Dus die zijn er nog niet zo heel erg lang. Wat GPRS en 2G, is dat nou hetzelfde of zijn dat twee verschillende dingen? GPRS en 2G?
Dat antwoord moet ik je nog even schuldig blijven.
Dat geven wij wel eventjes in de comments. Maar dat gaan ze uitfaseren. En dat wordt nu heel veel gebruikt voor machine-to-machine communicatie. Dus machines die onderling hele eenvoudige data verzenden, die niet echt afhankelijk zijn van snelheid of van volume. En dat willen ze inderdaad eruit gaan halen. En dat is niet alleen bij de slimme meters, maar bij heel veel andere soorten machines is dat ook best een groot probleem. Dus daar gaan wij nog wel wat van horen, Ruud. Dankjewel voor de tip. En ik hoop dat er heel veel mensen nu een meterkast induiken om te gaan kijken of de GPRS staat op de... Ik heb weer eens een review gedaan.
Oh.
En, ja, een review. En dan gaan we weer naar een heel ander onderwerp, maar dat is ook iets met tech. Een review van de Teufel Rockstar Go 2. Of, ja, het is een Duits merk, de Rockstar Go 2. Van Teufel. Ken je Teufel nog, Ruud?
Ja, tuurlijk. Je hebt wel mooie feestjes gehad met Teufel ook.
Ja, zeker. Maar ik weet ook wel dat ze een eerste event in Nederland deden. En Teufel is van origine een luidspreker bouwen. Een luidspreker bouwen die daarna ook apparatuur, maar echt voor de audiofiel, richting de audiofiel. En die zijn later naar meer consumer tech gegaan. En toen kwamen ze naar Nederland. Maar toen kwamen al die luidsprekerbouwers, die kwamen mee. Maar er waren allemaal mensen met houthakkersblouses en bretels aan. En die dan zeer gepassioneerd aan het praten waren over een houten schotje wat 2 mm naar links werd geplaatst, omdat dan het geluid wat rijker zou worden. Maar goed, dat is heel lang geleden. Zij maken nu heel veel consumer tech en hele goede consumer tech. En een van die consumer tech is de Teufel Rockstar Go 2. Is een Bluetooth speaker, een draagbaar Bluetooth speakertje. Met als voordeel dat die helemaal, hoe noem je dat? Het is net als zo'n telefoon die er tegen een stootje kan. Ruud, hoe heet het ook alweer?
Rugged.
Een rugged, heel goed, dankjewel. En het is een rugged een Bluetooth speaker, dat zie je er niet aan af, maar hij is helemaal zeg maar in plastic, in rubber is hij gevat. En hij kan het echt tegen stootje. Ik heb hem inderdaad even de huiskamer doorgegooid en hij deed het gewoon nog. Dingetje heeft echt fantastisch geluid. Ze maken gebruik van Dynacore. En Dynacore zorgt dat het geluid ruimtelijk wordt. Dus dat het net is of de speakers verder van elkaar afstaan. Waardoor je zeg meer in een stereo omgeving zit.
Dus eigenlijk een beetje wat Apple ook heeft met spatial audio. Of hoe ze het ook noemen. En Sonos heeft daar ook weer ondersteuning voor. Of is het toch weer wat anders?
Nou ja, Dynacore is een luidspreker. En spatial audio is volgens mij vooral op je headset natuurlijk. Want dat werkt anders. Maar het is wel hetzelfde principe. Dat je zeg maar...
Dat je gewoon 360 graden geluid hebt eigenlijk.
Ja, maar dat is Dynacore weer niet. Weet je, Dynacore verbreedt het geluid. Dus dat het net lijkt of je... Dat er links en rechts nog wat speakers van je staan. Maar spatial is echt dat je een vliegtuig hoort overkomen van achter naar voren en dergelijke. Goed, ik moet zeggen, onwijs fijne speaker. Accuduur van... 28 uur in de eco-modus, maar dat doet bijna niemand. 15 uur gewoon alle functies aan. Je kan hem, er zit een USB kaartje in, waardoor je hem dus ook op je laptop kan aansluiten. Dus met een USB-kabel, dat je hem gewoon muziek kan afspelen. Hij kan tegen water, dus als je het water laat flikkeren, dan is hij niet gelijk stuk. Dus ik heb daar enorm veel plezier mee gehad, want ik was in de tussentijd ook mijn slaapkamer aan het verbouwen. Dus daar heeft hij ook even de testen van de stof en de verf die erop valt doorstaan. Dus ontzettend fijn toestel. Hij krijgt van mij een 8, Ruud.
Oh, dat is niet slecht. Ja. Wat kost die? Wat mag je ervoor betalen?
€150. Ja, is dat iets wat je zou uitgeven voor een...
Ik heb zelf niet echt een rugged speaker nodig.
Nee.
Ik heb laatst een Bluetooth speaker gekocht en die kostte €130.
Oké. Okay. En dat
dus
was
ja, het is wel een prijsrange. Dat is de Sonos Roam.
Oh ja, de Sonos Roam, ja. Ja, dat is ook een heel ander soort Bluetooth speaker. Dus dat is
tuurlijk.
Eentje die je, er zat voor mij een base op waar je hem opzet, daar laat je hem op. En als je dan bijvoorbeeld in de tuin wilde zitten, dan zet je hem in de tuin neer. En,
precies. Is wel een optionele accessoire voor 15, maar dat kan inderdaad. En ik heb mijn hele huis vol met Sonos staan. En ja, ik vond dit wel een mooie toevoeging. Vooral, je kunt ook via wifi verbinden. Je kunt dan alles via Sonos app. Je kunt rechtstreeks via Spotify starten. Dus ja, dat is eigenlijk de reden dat ik hiervoor gegaan ben.
Ja, ja.
Maar zouden veel mensen Teufel kennen, denk jij?
Nou, ik denk dat ze nog wel redelijk onbekend zijn, in de zin dat ze niet in veel winkels liggen. Zij leunen vooral op een, dat noemen ze direct consumer. Ze verkopen via hun eigen website en dan wordt het netjes bij je afgeleverd. En dan heb je ook een hele goede return policy. Ook met wat grotere systemen, die kun je 2 weken gebruiken. En als het gewoon niet bevalt, kun je na 2 weken kun je het op laten halen, krijg je gewoon je geld terug. Dus dat is echt heel mooi. Maar ze hebben in Nederland, ze liggen wel met paar producten wel in wat winkels, maar ze doen niet echt aan brandcampagnes in Nederland. Dus ze moeten het echt hebben van jongens zoals wij, die het nieuws verkondigen, dat dit toch ook wel een merk is waar je rekening mee moet houden. En ja, in Duitsland zijn ze wel wat groter. In Berlijn hebben ze in de wijk Bikini. Volgens mij is dat tegenover de Technische Kirche. En bij de dierentuin hebben ze een brandstore. En elk jaar tijdens de IFA, dat is een consument elektronica beurs, is daar altijd een legendarisch feest op het dakterras. Dus mocht je daar ooit zijn in eind augustus, begin september, dan moet je daar echt proberen binnen te komen, want die feesten zijn legendarisch.
Precies. En nog een laatste tip, als je dan een goede noise cancelling headphone zoekt die niet overdreven duur is, daar doen ze het eigenlijk ook wel goed in. Ze hebben die serie die wel betaalbaar is, die Real Blue heet die, als ik het goed heb. Dat doen ze goed.
Ja, nee, het zijn gewoon echt hele goede producten. Alleen het is geen JBL die zeg maar die hele markt beheerst of Bose. Het is een hele apart merk. Maar ze zitten erop, zeg maar. Ze zijn echt heel erg goed met geluid. Nest Aware en Ring Protect worden duurder. Ik hou niet van dingen die duurder worden, Ruud.
Nee, dan is dit geen goede maand voor jou. Want ik heb er zometeen nog een paar die duurder worden of gaan worden. Nest Aware is het cloud abonnement dat je niet verplicht is bij Google Nest producten, maar wel bijzonder prettig is om te gebruiken. Waardoor je wat extra videogeschiedenis krijgt, gezichtsherkenning en dergelijke. En die wordt wat duurder. Waar je nu 15 per jaar betaalde voor al je apparaten, wordt dat nu 16 per jaar. Kijk, zoiets moet één keer in zoveel jaar gebeurt dit gewoon. Maar ik heb door dit nieuws wel mijn Nest Aware opgezegd.
Oh?
En dat heeft niet alleen maar met de prijsverhoging te maken. Dat was wel de trigger voor mij. Maar zoals ik ook al in een eerdere podcast heb verteld, ik ben langzaam al mijn Google Nest producten aan het vervangen door andere producten. Veelal Ring. En ik heb het abonnement dus eigenlijk niet meer zo nodig. Ik heb nog 1 camera van Nest hangen. Die ga ik binnenkort ook vervangen door een ringcamera. Ja, en dan denk ik, ik hoef het niet meer. Dus dit was voor mij wel de trigger om, voordat het afgelopen was, want ik denk daar niet zo vaak aan van tevoren, om hem op te zeggen.
Ja.
Maar goed, die andere, die ring, die wordt ook duurder. Tenminste, vooralsnog alleen in Amerika. Die gaat van 4 tientjes naar 5 tientjes per jaar. heb je wel wat beperktere terugkijkgeschiedenis. Maar ook die wordt duurder. Stel, Dimitri, jij hebt Eufy-camera's en een Eufy-deurbel.
Ja.
Zou het wel of niet nodig hebben van een cloud-abonnement voor jou een reden zijn om een ander product te kopen? Als je kunt kiezen tussen Ring of Nest en bijvoorbeeld Eufy. Ring en Nest heb je wel een abonnement nodig, 15 per jaar, 16. Of Eufy waar je dat niet hebt. Zou dat voor jou een reden zijn om voor een van de twee te kiezen?
Ja, ik zou zonder abonnement doen, want het is 10 geleden was dat anders geweest, maar tegenwoordig is alles met abonnement en daar loop je toch wel op leeg, om het even populair te zeggen. En ik moet zeggen dat ik mijn camera's niet zodanig gebruik dat ik een cloud abonnement nodig heb. Het is niet zo dat ik per se dingen in de cloud wil hebben of wil bewaren. Dat misschien als er ooit ingebroken wordt bij mij, dat ik dat dan wel wil. Maar ik weet het niet. Nee. Jij wel?
Nou, ik heb het idee. Nou, ligt eraan de reden dat je een bepaald product gebruikt. Als je het echt nodig hebt om, weet ik veel, jouw overdreven waardevolle spullen te bewaken, dan zou ik er wel over denken om een cloud abonnement te nemen. Want mijn ervaring is, Eufy werkt heel goed. Alleen het terugkijken bijvoorbeeld is net iets minder stabiel dan dat bij Ring of bij Nest was. Die vind ik wat minder geworden overigens. Maar Ring doet dat wel nog steeds heel erg goed. Terugkijken gaat snel, laden gaat snel. Niet afhankelijk van je eigen internetverbinding om verbinding te maken. Met de homebase in dit geval. Dus ja, ik neig wel naar een cloud abonnement. Mits je daar een goede reden voor hebt. En dat je genoeg producten hebt om het mee te gebruiken. Want het is natuurlijk zonde als je een Nest abonnement en een Ring abonnement en nog een, weet ik veel, Arlo abonnement nodig hebt. Nou, dat wordt echt te gortig.
Ja.
Maar ik heb in deze wel gekozen voor, wel de cloud abonnementen.
Ja.
Ook al worden ze wat duurder. Ja, dat is zo. Daar
krijg je ook iets extra voor terug of zit daar ontwikkeling in? Zijn de updates en dergelijke of is dat gewoon heel erg statisch?
Minimaal.
Oké, maar goed. Okay. Het leven wordt duurder. Dus ook een abonnement van Nest en Ring.
Maar er wordt nog meer duurder, zoals ik net al zei. Dat is Sky Showtime wordt duurder, ja. De streamingdienst. Die gaat binnenkort ook meer vragen. En ik las ook dat, en dat is misschien wel de streamingdienst met de meeste prijsverhogingen, ook Viaplay het maandabonnement weer duurder gaat maken in mei van dit jaar.
Het heeft alles te maken met Formule 1. Want dan ga je natuurlijk eerst subscriben tot Formule 1 en dan gaat de prijs omhoog. Werkt het zo?
Nee, ik denk dat voor bestaande maandabonnementen gaat de prijs ook omhoog. En je ziet ook wel dat Viaplay heel erg naar de jaarabonnementen nu pusht. En dat is op zich ook wel logisch. Vanaf volgend jaar moeten de rechten opnieuw verdeeld worden of gekocht worden. En ik acht de kans niet zo heel groot dat Viaplay daar nog, dat ze die gaan winnen. Want ik zag dat Ziggo en nog een partij, ik weet even niet meer wie dat was, ook in ieder geval meer dan interesse hebben in de rechten. Ja. En voor Ziggo is dat logisch. Hè? De vorige keer heeft ze dat enorm veel klanten opgeleverd. Omdat je dat op Ziggo Sport dan kon kijken. En ik las ook dat de afgelopen periode is Ziggo heel veel klanten kwijtgeraakt. Dus ja, zo'n incentive kan natuurlijk zorgen dat zij gewoon weer tienduizenden, wie weet wel meer klanten erbij krijgen om fatsoenlijk naar Formule 1 te kunnen kijken.
Ja, naast Formule 1 is ESPN ook een trigger geworden voor heel veel providers om daar naast het basiskanaal toch wat extra te geven met ESPN als loketje voor, want voor de mensen om toch naar hun te komen. Hè? Want kanaal Digitaal of Kanaal Plus, wat is nu? Was het Kanaal Digitaal of Kanaal Plus? Een van twee is geworden. Die hebben in hun abonnement gewoon de volledige ESPN-kanalen zitten. Dus alle kanalen van ESPN. Ik heb Ziggo, dus ik heb alleen het open kanaal, ESPN 1. Mm-hmm. Heb ik gratis adres, moet ik dan voor betalen als die wil kijken. Maar die hebben het volledig gegeven. En nou ja, als ik stel je voor dat ik weer zou overstappen, zou voor mij ESPN bijvoorbeeld wel een bepalende keuze zijn. Als ik bij een ander bijvoorbeeld 3 kanalen meer krijg, dan zou ik waarschijnlijk toch wel die ander nemen. Omdat ik bij ESPN krijg, ja.
Nou, dan werkt het toch.
Ja, nou ja, tuurlijk werkt het. Je kijkt natuurlijk wat je ervoor terugkrijgt. Ik denk dat de internetsnelheden en dergelijke allemaal wel, dat is allemaal wel stabiel. Je hebt niet meer echt snellere en minder snelle. Dat ligt dan aan het pakket dat je hebt. Maar goed. Alles wordt duurder, zeg je. Maar er is ook iets gratis, zie ik hier op het lijstje staan.
Ja, absoluut. En dat is de Echo Dot. En jij weet vast wat dat is. Maar de Echo Range is wat minder bekend in Nederland.
Ja.
Dat zijn de slimme speakers van Amazon. Waar eigenlijk de Google Home van Amazon. Dus daar zeg je niet oké Google, maar hey Alexa.
Ja.
Ik hoop niet dat er te veel speakers nu gaan loeien. alleen het probleem met Alexa in Nederland is dat Alexa nog geen Nederlands spreekt. Dus eigenlijk nog maar minimaal gebruikt wordt. En nu was er een aantal weken geleden, kwam er al een berichtje dat er gebruikers benaderd werden met een soort van enquête van wat vind jij belangrijk aan Alexa. En nu werden er mensen benaderd met de vraag van, hey, wil jij een gratis Echo speaker hebben om de Nederlandse variant verder te testen. Zeiden ze niet met zoveel woorden, maar dat is wel waar het op neerkwam. Dus we gaan binnenkort naast Google Home en Siri en Bixby. Bestaat er eigenlijk nog, gebruiken mensen dan nog Bixby?
Ja, dat bestaat nog half, maar dat is echt, ja, ik vind het echt een idiote poging die ze ooit gedaan hebben. Maar goed, dat tezijde. Maar bestaat het nog, maar je hoort er nooit meer wat van. Ik denk dat dat het is.
Nou ja, dit lijkt er in ieder geval op te wijzen dat Alexa naar Nederland komt. En ja, ik denk dat ze daar, net als met hun webshop, misschien wat aan de late kant zijn. Amazon.nl is ook heel wat jaartjes gekomen nadat Bol en Coolblue groot waren geworden. Terwijl ze toch wel stiekem wat marktaandelen afsnoepen. Alleen lijkt me dat in de slimme speaker wel wat lastiger. Omdat hier heel veel mensen gewoon gewend zijn aan hun Siri of Google Home.
Ja.
Ja, ik ben heel benieuwd wat Alexa daar nog in kan toevoegen. En ze hebben natuurlijk een groot bedrijf erachter. Die kan veel producten pushen. Ze zijn ook de eigenaar van bijvoorbeeld Ring. Kunnen ze natuurlijk dingen mee doen. Want de integratie tussen Ring en Google Home is wel super slecht. Dus misschien wil die mensen juist Alexa. Dus ik weet nog niet precies hoe ze dat willen gaan doen. Maar dat het eraan zit te komen lijkt inmiddels wel bevestigd.
Ja. Ja, ik denk in Nederland is Amazon ook niet, ligt ook niet lekker. Amazon zien veel mensen toch als een beetje eng. Die hebben echt nog wel een imagoprobleem in Nederland. Ik ben daar veel mee bezig geweest de afgelopen jaren. En dan merk je toch dat mensen toch liever nog naar een Bol of een Coolblue gaan dan naar Amazon. En ik denk dat ze daar nog heel veel tijd in moeten steken om dat in Nederland wat meer geaccepteerd te krijgen.
Ja, dat. En wat ik ook wel lastig vind bij Amazon, hè, als je online een beetje wegwijs bent en je ziet op Amazon weer een of andere gekke verkoop met een levertijd van 3 weken, weet je gewoon dat het dropshipping is.
Ja.
Dat weten ze steeds beter te verbloemen, maar je haalt ze er nog wel steeds uit. Maar ook mijn partner, die bestelt bij Amazon en dan duurt het 2 weken voordat er is. Zeg, ja, maar waarom kijk dan naar? Ik bedoel, dat moet natuurlijk wel wat duidelijker worden. En ja, als dat verveeld bij Amazon staat, dan weet je, het komt gewoon uit de magazijnen van Amazon. Dan heb je het snel in huis. Kunnen natuurlijk wel third party sellers zijn. Maar vooral de dropshipping dat daar nog steeds best wel veel gebeurt. Of die producten die je gewoon in China voor een kwart van de prijs kunt kopen. Ja, ik vind dat lastig om dat aan mensen aan te bevelen van koop iets op Amazon. Zonder dat je daar, ja, zonder dat je die goed en snel kunt spotten.
Ja, ja, ik vind het een hele rommelige, drukke site die niet erg naar de Europese smaak is gemaakt. Teksten, die hele drukke teksten, vooral als het merken zijn die vanuit Azië, zeg maar, alle webshops vullen, remote. En dan krijg je echt hele weirde en rare teksten. En dat voldoet niet echt aan het plaatje wat ik heb van een goede productpresentatie. Maar goed, we gaan zien wat er gebeurt de komende tijd. Hey, even heel kort. Bose, we hadden het net over Sonos en nu even over Bose. Bose heeft nieuwe oortjes uitgebracht. En die zien er heel erg apart uit. De Ultra Open Earbuds, die zitten namelijk niet in je oor, niet op je oor, maar voor je oor. Ik zit beweging te maken met mijn handen, maar je klemt hem om je oorlel heen. Achter je oor zit dan de bedieningspaneeltje en de batterij. En voor je oor zit zeg maar een soort speakertje. En met speciale technologie zorgen ze dat dat geluid recht je gehoorkanaal ingestuurd wordt. En het voordeel daarvan is dat je altijd het geluid van je omgeving hoort. Bose brengt het een beetje als van kijk eens wat wij nou voor iets aparts hebben gemaakt. Ik heb een jaar geleden, of misschien al 2 jaar geleden, heb ik de Sony Linkbuds getest. En die hadden eenzelfde principe. Dat was een ringetje wat je in je oor klemde. En doordat er een ring was, kon het geluid van buiten gewoon naar binnen komen. Maar kon je toch bellen en muziek luisteren. Het ontwerp van die Sony Ultra Open Earbuds, die zijn meer aanwezig. Maar het is wel meer fashionable, Ruud. Fashionable. En ze zijn ook heel duur. Ze kosten €349. Dus dat is best wel duur. Maar ik vind zulke soort productontwikkelingen vind ik dan wel heel gaaf. Dat ze dat toch denken van oké, hoe kunnen we deze markt die al een beetje vast zit, zeg maar, weer eens een beetje openbreken. En ik zou ze heel graag eens testen.
Maar ja, goed, ik vind ze wel gruwelijk lelijk.
Waarom? Wat vind je er lelijk aan?
Ja, ik zou zoiets nooit. Ik heb dan liever een ringetje in mijn oor.
Ja, nou ja, ik denk dat het ringetje ook lekker er zit. Maar goed, ik heb het nog niet getest. Dus ik weet niet of Bose luistert.
Jij hebt die een tijd gebruikt, hè, die Sony's? Nee,
ik heb ze echt heel lang gebruikt. Ik heb ze zeker een jaar gebruikt, ja.
En wat vond jij daar vooral fijn aan?
Nou ja, ik vind het heel fijn dat ik... Ik vind het echt heel fijn dat ik in een omgeving waar andere mensen zijn, die mensen goed kan horen. Of als ik op straat loop, dat ik die vrachtwagen van rechts hoor komen. Of dat ik hem in mijn zij voel zitten. Dus qua veiligheid vind ik... Ik hou ook niet zo van het opgesloten zitten. Ik wil heel graag op de hoogte zijn wat er om me heen gebeurt. En daar waren die Linkbuds echt prima voor. Dus ze zijn heel goed voor in een werkomgeving, zeg maar, te gebruiken, waar je met collega's zit of met mensen om je heen. Kijk, je hebt er natuurlijk geen noise reduction op, dat bestaat dan allemaal niet. En ja, weet je, het geluid kan niet, is nooit echt hard, omdat je het geluid van buiten binnen blijft krijgen. De baservaring is natuurlijk wat minder, want je kan natuurlijk geen vacuüm creëren. Maar ja, ik hield daar wat van. Het waren ook apparaatjes die je gewoon de hele dag in kon houden. Ze zaten ook echt in je oren. Ik heb nu die Ear 2 in van Nothing. Ja, die hangen meer in je oor. En die moet je toch een paar keer per uur eventjes een beetje goed aandrukken. Maar dat had je daar echt helemaal niet bij. Dat zat echt heel erg lekker.
Nou, wel grappig eigenlijk. Want als ik mijn oordopjes in heb, vind ik het juist fijn om minder mee te krijgen van wat er om mij heen gebeurt. Dat is misschien wel de reden dat ik ze ook in doe. Even los van een podcast of een boekje luisteren of wat muziek of zo. Ja, ik vind het dan juist wel prettig om me juist van de omgeving te kunnen afsluiten. Want ik heb ze ook gebruikt, de Sony's, een paar weekjes. Maar ik kon er niet zo enthousiast van worden. Want ik kreeg gewoon nog te veel mee van buiten. En dat is precies waar ze voor bedoeld waren. Ja. Maar dan ben ik waarschijnlijk niet de doelgroep van de oordopjes.
Nee, wat ik toen deed, als ik echt bijvoorbeeld in volle focus iets wilde doen en afsluiten van de buitenwereld, zet ik gewoon een over-ear op, zoals jij nu aanwijst. En dan kon ik dan ben je helemaal weg, zeg maar. Ja, want ook al met in-ears, je krijgt nooit, zeg maar, diezelfde sensatie als een over-ear. En wat ik met deze Ear 2 doe, is als ik lang knijp, dan gaat de transparency mode aan. En dan hoor je ook wel. Maar dat is net niet, omdat het een microfoon is die het buitengeluid opvangt en weer naar je oor brengt. Dus het is toch een soort broadcast wat er naar binnen komt. Maar goed, wellicht kan ik ze eens testen. Dus ik weet niet of Bose luistert. Er was gewoon, afgelopen week was er nog iets wat heel veel stof deed opwaaien. En dat was Sora. Sora
video's.
Is de... Ja, wat heb je gezien?
Ja, super
vet, hè? Ja, echt heel vet. Echt heel vet. Wat ik vooral mooi vond was... ze hebben op de site van OpenAI hebben ze OpenAI/Sora. Kun je een aantal video's zien die ze gemaakt hebben. Je kunt het nog niet gebruiken, tenzij je in een beta-programma zit. Maar ze hebben dus ook video's opgezet waarvan ze zeggen... Kijk, dit werkt dus nog niet. Dus op een gegeven moment zie je dus ook een man... die loopt op een hardloopband, maar die loopt achterstevoren. Dus iets wat fysiek nog niet mogelijk is. En dat heeft hij niet goed begrepen. En ik zag een andere video van een Een aantal welpjes, vossenwelpjes. En die liepen door elkaar heen. Maar als die door elkaar heen liepen, dan losten ze op in één. En daarna kwamen ze weer tevoorschijn. Dus er zitten nog heel veel dingen aan die niet goed zijn. Maar potverdorie, hé, wat is wel heftig, wat zal kunnen.
Tja. Even voor de volledigheid. Sora is dus eigenlijk de video AI van OpenAI, van ChatGPT. Waarbij je met een prompt, dus gewoon een opdracht, een bepaalde video kunt laten genereren.
Ja.
En daar kwamen inderdaad hele indrukwekkende dingen uit.
Ja, dat was wel bijvoorbeeld het meest indrukwekkende vond ik nog wel. Was de prompt van laat een view vanuit een trein naar de stad, een rijdende trein, dat je dus vanuit de rijdende trein naar buiten kijkt naar de stad Tokio. En dan, dus dat zag je dan, maar dan zag je dan ook de reflectie van het meisje, zeg maar, wat naar buiten keek. Ja, dat was gewoon echt mindblowing. Echt bizar. En dit gaat vooral voor de mensen die B-roll video maken of stokvideo. Als je wat op de achtergrond nodig hebt, dit gaat die mensen al heel snel pijn doen. Dat
kun je of wel, helpen.
Hoezo helpen dan?
Ja, weet niet. Dat zij heel goed worden in prompten en hun eigen stijlontwikkelingen ontwikkelen en op die manier iets met die video's kunnen doen.
Ja. Daarop aanslaat heel kort. Er is wel een soort organisatie opgestart, onder andere door Adobe. En daar heeft Google zich nu bij aangesloten die content gegenereerd door AI willen gaan labelen. Dus die willen het verplicht gaan stellen of in ieder geval met z'n allen afspreken dat er, als er op hun platform iets gegenereerd wordt door middel van AI, dat daar gelijk een soort metacode aan mee wordt gegeven. Oké, dit is AI. En bijvoorbeeld Meta, van Facebook en Instagram en Threads, die heeft al gezegd van wij gaan het in ons systeem bouwen, dat als iemand een plaatje deelt, dat we daar kunnen lezen, dat is AI, dat we erbij gezet hebben. Oké, dit beeld is via AI gegenereerd. En dat vind ik wel een goede ontwikkeling.
Ja, er waren ook al geruchten dat Google dat deed. Bijvoorbeeld als je met Google Bard of Gemini, zoals die nu heet, de AI tool van Google, als je daar iets mee genereerde, dat daar ergens een verstopt tagje in zat dat ook met AI gegenereerd was. Waardoor heel veel mensen met websites die belangrijk vinden om unieke content te maken en dan toch AI gebruiken, kom ik dan nog wel bovenaan de Google te staan en zo. Dus daar was een heel ding over. Dus nu wel goed om te zien dat ze nu out in the open voor tekst, plaatjes en video's allemaal ook in ieder geval dit labeltje eraan gaan plakken.
Ja, het heet het C2PA initiatief. En de BBC doet er mee, Sony doet er mee, wat cameramakers doen er mee. Hè? Dus die gaan als je een foto maakt met een digitale spiegelreflexcamera, bla bla bla, dan krijgt hij zeg maar de meta mee van dit is echt gemaakt, dit is geen AI. Dus dat gaan ze allemaal invoeren. Dus dat is wel een redelijke, of het waterdicht is ooit, weet ik niet. Maar het is wel ik vind het wel een hoopvolle ontwikkeling, zeg maar. Ruud.
Precies.
Toch? Ja.
Precies.
Ik zie dat jij een tip hebt voor je iPhone.
Ja, ik zag hem voorbij komen. Ik denk, ik benoem hem even. Maar je kent het wel. Oma's tip, leg je telefoon in de bak met rijst als die is nat geworden, om te zorgen dat het vocht sneller onttrekt. Nou, die mythe is al vaker ontkracht. Maar nu heeft Apple ook op de website gezet. Doe het niet. De rijst kan je iPhone beschadigen. Ze vermelden er ook nog bij dat je hem bijvoorbeeld niet mag feunen of met wattenstokjes schoonmaken. Je moet geduld hebben. Je moet even het overtollige water eruit kloppen. Dus je pak je telefoon zo op je hand kloppen. Ja. En dan
klop het water er even uit. Oh god, ik zie het zo voor me al. Fantastisch. Oh,
okay. Ga door. Dus even schudden met je telefoon totdat het overtollige water eruit is. En dan wachten tot hij het weer doet of niet. En dan moet je wel of niet een nieuwe iPhone kopen.
Van 1300 euro. Wat een fantastisch bericht van Google. Service mededeling. Doe vooral niks als je telefoon in het water gevallen is. Ik vertrouw het niet zo, Ruud, maar dat maakt niet uit.
Even een beetje nostalgie. Want vroeger, toen wij nog klein waren, was er één to-do-app Maar tenminste, ik heb hem veelvuldig gebruikt en jij volgens mij ook.
Ja.
Er was een app, een rood logootje, zo'n houten achtergrondje, weet je nog op de desktop?
Ja. Ze hadden hele mooie trendy, hippe achtergronden hadden ze inderdaad, ja. Ja,
ja, dat was Wunderlist.
Wunderlist.
Maar tegenwoordig
ja.
Is er
ja,
een nieuwe.
Is dat... Ja, nou, Wunderlist is 10 jaar geleden gekocht door Microsoft. Het heeft nog een tijdje wel gedraaid, maar in begin in 2020 of zo is het echt de laatste uitgefaseerd en is het helemaal opgegaan in Microsoft To Do. En dat heeft absoluut niet de allure die jij net beschreef van Wunderlist. Wunderlist was een to-do-app. Ja, hij zag er gewoon heel mooi uit. En het was gewoon echt heel fijn om te gebruiken. En weet je, ook als je een to-do'tje wegklikte, dan kreeg je zo'n heel lekkere bling. Weet je, dat je zo'n psychisch genoeg doen dingetje van als je weer een taakje had afgevinkt. Nou, die mensen hebben dus bakken met geld gevangen van Microsoft. Maar ja, die hebben toch besloten dat ze toch weer een to-do-lijst wilden gaan bedenken. En dat is Superlist geworden. Ik vind de naam ook alweer goed. En als je naar Superlist gaat, dan zie je al dat ze wel weer dezelfde designtaal gebruikt hebben als toen met Wunderlist. Dus hele mooie specie achtergronden. De benadering is wel iets anders, want zij zei, we hebben heel lang onderzoek gedaan en het blijkt vooral dat mensen helemaal niet op zoek zijn naar een to-do-lijst voor privé en een to-do-lijst voor werk. He, want als je op je werk hebt, dan werk je met Monday of Trello of whatever voor tool je gebruikt. Dus ze wilden echt een tool hebben die allebei kon, maar wel nog steeds mooi is om te gebruiken. Dus je kunt... In Superlist kun je dus gewoon taaklijstjes aanmaken. Je kunt het verbinden met je Google Agenda. Dus als je een taak aanmaakt met een datum en een tijd, verschijnt die in Google Agenda als een afspraak. Dus dan wordt dat geblokt. Dat vind ik echt heel fijn. Dat vind ik een heerlijke functionaliteit. Je kunt als je een e-mail een sterretje geeft in Gmail, komt die als to-do in je lijsten staan. Maar wat je ook kan doen, is bijvoorbeeld je maakt een to-do aan. En die to-do is bijvoorbeeld van waar gaan we het in de volgende podcast over hebben met iets met tech. Dan opent het een extra scherm. Daarin kun je dus een sub-to-do-lijst maken. Maar door de /forward te geven, kun je er bijvoorbeeld ook een heel stuk tekst schrijven. Dus een paragraaf of een header en dergelijke. En daar zie je weer een beetje wat je in Notion en Coda, wat wij ook gebruiken, terugkomen. En dat is ook niet zo gek, want de eigenaar van Superlist, die dus heel veel geld heeft verdiend met verkopen aan Microsoft, die is investeerder in Notion. Dus die heeft wel wat elementen ervan meegenomen. Ja, op het moment ben ik het aan het testen, Ruud, Superlist.
Ja, ik heb al een tijdje de beta gebruikt, een paar maanden geleden, en ik weet het nog niet. Ik vind het er gelikt uitzien. Ik vind dat ze een aantal handige functies hebben.
Ja.
Alleen, ik gebruik voor mijn to-do gebruik ik Todoist tegenwoordig. Ja. En wat ik daar heel prettig aan vind, is als ik daar vandaag of 9 uur typ, of dat die in ieder geval die herkenning heeft en daar vervolgens ook de taken inplant en een bepaalde tijd of reminder zet. En dat mis ik wel nog in Superlist. Gaan ze vast toevoegen, maar dat is wat ik nu nog wel mis. Wat ik overigens wel nog een leuke functie vind, is dat je met vinkjes... Stel, je had het net over geen to-do-list voor werk of voor privé samen. Maar je kunt bijvoorbeeld wel een vinkje aan of uitzetten in Superlist, waarmee je bepaalde lijsten of to-do's gewoon kunt verbergen op bepaalde tijden. Dus als jij toch een mapje, of ze hebben niet echt mapjes, maar in ieder geval een project met van werk hebt, en dat wil je gewoon even niet zien, vinkje weg. Zie je hem niet. Totdat je het vinkje weer aanzet en dan komt hij weer terug. Slim bedacht.
Ja, er zit nog heel veel te verbeteren aan, maar daar hou ik dan weer van. Ik vind bijvoorbeeld in een to-do-lijst, op de app zit een plus. Ik maak een nieuwe to-do. En in de webinterface moet je op de oude to-do gaan staan, of op de laatste to-do, en dan een enter geven om een nieuwe to-do in te kunnen vullen. En dat vind ik heel raar. Maar wat wel weer heel gaaf is, is als ik een e-mail, een sterretje geef in Gmail, en hij komt dan komt hij in Today, in de inbox. En dan maakt hij dus gelijk, als je hem dus dubbelklikt, dat hij aan de zijkant open gaat, daar maakt hij gelijk een samenvatting. Dus wat is de context van de e-mail en wat zijn de key points die erin staan? Dat doet AI dan. En dat is wel heel erg vet. Dus dat vind handig. Ik echt wel mooi.
Superlist kun je nu dus downloaden. Hij kunt hem gebruiken op web, Mac, iPhone, Android. Volgens mij is die op heel veel plekken beschikbaar.
Ja, overal wel, ja. Ja.
En om toch even in het tools-wereldje te blijven. Wij hebben deze week weer een tool van de week.
En
ik had hem nog niet met jou gedeeld en ik ben heel benieuwd of je hem kent. AkiFlow.
Nee, ik ken hem niet. Dus je verrast me.
Nou, AkiFlow is een tool waarbij je weer meerdere andere tools kunt integreren. In de basis is het een planner waarbij je je dag kunt indelen. Ik heb dat nooit echt gedaan. Ik heb dat een paar keer geprobeerd, maar vond dat niet altijd prettig werken. En dan heb ik laatst weer een boek gelezen. Ik weet de titel even niet meer, dus die komt nog. Over het plannen van je dag en het invullen van vakken en met één taak bezig zijn en dat soort dingen. Dus ik dacht, ik ga dat weer proberen. Ik vond dat niet optimaal werken en Todoist. Dus wat doe je dan? Dan ga je toeltjes zoeken. Gewoon omdat dat leuk is natuurlijk. En je hebt er dan een goed excuus voor. Dus toen kwam ik op AkiFlow uit. En AkiFlow is eigenlijk een planner waarbij je dag van 9:30 tot 10:30 hebben we opname van iets met tech. En vervolgens ga ik deze e-mail doen. En dus zo kun je eigenlijk je hele dag inplannen. En daar kun je e-mails in laten binnenkomen. Daar kun je Todoist aan koppelen en nog allerlei andere apps aan koppelen. Zodat je eigenlijk vanuit alle bronnen één centraal punt hebt waarbij je dan kunt plannen. En daar ben ik een paar weken geleden mee begonnen om dat te testen. Dat bevalt redelijk goed als principe om te plannen. Maar ik vind AkiFlow als tool doet het wel weer heel erg goed.
Ja.
Ze hebben veel functies, ze hebben veel integraties. Ze hebben in ieder geval alle integraties die ik nodig heb om de planning te kunnen doen. Dus Google Calendar, Gmail, Todoist en dergelijke.
Ja.
Het is geen goedkope tool. Ze vragen $20 per maand uit mijn hoofd.
Ja,
maar ik had ergens gelezen dat als jij naar cancel gaat, dan krijg je, sommige tools hebben dat, dan heb je 13 prompts, weet je het zeker, weet je het echt zeker, wat ja. Als je wat extra korting geven.
Ja.
En ik denk, ik ga dat eens proberen. Dus ik heb eerst een paar keer geklikt, nou oké, dan doe ik het niet, en dan krijg je al een beetje extra korting. En toen dacht ik, volgens mij moest je dat nog een keer doen, en ik doe het weer. En dan kost die geen $20 per maand meer, maar $4 per maand.
Oh, wow. Dat is minder dan de helft.
Dus dat is wel echt een bizarre korting, inderdaad. Ja. Dus mocht je AkiFlow willen gebruiken, ze hebben sowieso een proefperiode, maar als je hem langer wil gebruiken, doe net of je dat niet wil, we zijn toch Nederlanders onder elkaar, dan levert dat bijzonder veel op.
Ja, ik vind het wel interessant, want we hebben het net met Superlist over de to-do-lijst. Todoist is eigenlijk wel de beste to-do-lijst die er is. Die komt heel vaak naar voren als er verkiezingen zijn, als een van de beste. Dus dat is niet zo heel gek dat jij hem gebruikt. Maar ik vind namelijk een to-do, vaak hebben mensen een to-do-lijst en een agenda apart. Maar een to-do is ook een afspraak met jezelf. Dus eigenlijk moet die ook in je agenda staan. Want als je je agenda vol laat lopen met afspraken, dan heb je geen tijd meer voor je to-do's. En dan ben je dus 's avonds laat nog bezig om die kleine klusjes op te knappen. Dus daarom probeer ik aan elke to-do een tijd, een datum en een tijd te hangen en ook en hem dan ook echt te doen. En ik gebruik ook zo'n link waar mensen kunnen plannen in mijn agenda. Als mensen afspraken met me willen maken, dan kunnen ze op die link klikken. En als ik daar dus mijn to-do's niet inplan, dan zit straks mijn week vol met afspraken en heb ik geen tijd meer voor die to-do's. Dus wat dat betreft heeft AkiFlow wel een punt, denk ik.
Ik weet al precies wat er straks gaat gebeuren. Wat er op jouw to-do-list komt, dat is een account aanmaken bij AkiFlow om te kijken hoe het werkt.
Oh ja, precies. Ja, ik denk het ook. Goed, Ruud, dat was hem weer voor deze week.
Dat was weer iets met tech.
Iets met tech. Ik vertrek over een paar dagen naar het MWC, Mobile World Congress in Barcelona. Iets waar jij ook al heel vaak geweest bent.
Ja.
Dan ga ik eens even weer een paar dagen rondlopen. Maar daar hoor je ook van alles over terug in iets met tech. Voor deze week zeggen we bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.
Bye bye.
Iets met tech wordt gemaakt door Ruud Karis en Dimitri Vleugel. De productie is in handen van Klets.media. Media. Heb je tips of wil je reageren? Ga dan naar Instagram of mail naar podcast@ietsmettech.nl.